Er is sedert een dag of 10 al, denk ik, of iets meer al. We zijn ondertussen al een stuk in de lente, de 22e. Dus ik denk dat jullie eerste artikel rond de 10e was. Dus een tweetal weken geleden. Over ja, waterbeleid in Antwerpen en eigenlijk een heel goed initiatief dat de overheden van plan waren te doen, namelijk afvalwater te gaan nuttig gebruiken. En voilà, er is daar heel veel kanten aan en jullie hebben daar artikels over geschreven bij Apache.
Ja. Dat klopt, we hebben vorige week, dus de 10e denk ik, 10 maart, hebben wij een tweeluik gebracht over Ecopak, heet het bedrijf. Dat is eigenlijk een bedrijf dat zich bezighoudt met het op allerlei wijzen reinigen van water, om dat dan te hergebruiken als drinkwater of als proceswater voor de industrie. Dus dat is eigenlijk een relatief groen idee, zou je kunnen zeggen. Waarbij dat ja, letterlijk afvalwater geen afval maar is, meer wordt, maar kan hergebruikt worden. Een van hun projecten speelt zich af in Antwerpen en dat is het project Waterkracht. En dat is eigenlijk een samenwerking die werd begin 2022 voorgesteld met heel veel pers bij en ook een aantal belangrijke ministers rond, omdat het echt een project was om mee uit te pakken. Dat zou erop neerkomen dat het Antwerpse rioolwater zou gereinigd worden en dan als proceswater zou kunnen gebruikt worden voor de haven, voornamelijk voor de bedrijven in de haven. Dus een heel mooi project. En daarvoor werd een soort samenwerking op poten gezet tussen aan de ene kant Ecopak en aan de andere kant Waterlink, dus de Antwerpse drinkwatercommunale. En ook PMV, dus de Participatiemaatschappij Vlaanderen, had daar een rol in om het verhaal mee financieel te onderbouwen.
Laat ons eventjes dat traag nog eens overdoen in de zin van, want je zegt dat dat bedrijf een initiatief had om afvalwater tot industrieel water over te zetten, waardoor dat er minder drinkwater zal moeten geconsumeerd worden. Maar ik dacht dat het eigenlijk het initiatief, dat het al lang bestond, dat het niet noodzakelijk van Ecopak dat bedrijf kwam, maar dat er binnen Waterlink al ideeën bestonden om dat te doen.
Ja, ik denk dat er bij alle intercommunales en bij iedereen die met water bezig is in grotere lijnen, zijn er bepaalde projecten en bepaalde ideeën om effectief afvalwater of ander water dat geen drinkwater is, te reinigen en te herbruiken. Mm. Dus Ecopak heeft daar absoluut geen monopolie op. Dat is een verhaal dat zich afspeelt in alle waterintercommunales en bedrijven die zich specialiseren in het reinigen van water.
En dan die andere speers dan, want het is een beetje, die zitten hier met namen. We hebben dus wat is Participatiemaatschappij Vlaanderen?
Ja.
Ja. PMV. Dan hebben we dus Waterlink. Dan hebben we Aquafin. En dan hebben we dus dat bedrijf. Wat is een specifieke rol van elk van die spelers? Misschien bij Aquafin beginnen.
Aquafin, dat is de meest evidente. Dat is eigenlijk gewoon het aanleveren van het rioolwater. Hè? Dus dat is eigenlijk haar rol. Dus die zal het ook gratis aanleveren. Wat op het eerste zicht wel enige logica heeft dat je rioolwater gratis aanlevert, omdat het nu niet per se iets is om dat heel veel waarde heeft, maar het heeft natuurlijk wel een zekere waarde.
Integendeel, want nu moet Aquafin, dat kost geld om het te zuiveren.
Ja, het is wel door Aquafin gezuiverd al in de eerste fase. Okay. Dus het is niet zo dat het echt rechtstreeks van de Antwerpse riool naar daar zou gaan.
Okay.
Ja. Dus dat is de rol van Aquafin, die is relatief evident.
En dan Waterlink. We kennen dat als de vroegere Antwerpse waterwerken, een fusie en zo, dus het drinkwaterbedrijf.
Ja.
Wat zou die daar precies doen?
Ah, wel, in het oorspronkelijke verhaal, zoals dus begin 2022 werd voorgesteld, zou Waterlink zorgen voor de aan- en afvoer van het gereinigde water. Plus, het zou mee participeren in de bouw van een fabriek. Die zou komen op de oude Opel-site. En in de fabriek zou Ecopak ook participeren. Dus het idee was 51% Ecopak en 49% een specifieke constructie tussen aan de ene kant Waterlink en aan de andere kant PMV. Dus eigenlijk voor het geld.
Oké, dus we hebben dus het afvalwater dat geleverd wordt door Aquafin en dan de pijperij zou dan Waterlink zijn.
Ja,
en dan de fabriek, de zuiveringsinstallatie die het afval, het rioolwater, het gezuiverd rioolwater verder zuivert tot bruikbaar koelwater en zo.
Ja.
Niet tot drinkwater, maar dus dat zou dus een soort, een aparte nieuwe constructie zijn,
ja.
Waarin dan ja, in dit geval Ecopak. En anderen zouden, en ook de overheid zou participeren, ja, dan. Ecopak met een kleine meerderheid. Maar dus dan is voor mij de vraag een beetje, wat was de bedoeling, vooral de bedoeling van het inbrengen van Ecopak? Was het omdat zij de technologie hebben die dan Waterlink misschien niet heeft? Of was het gewoon om geld in te poppen vooral?
Ik denk dat het een combinatie van beide was. Hè, dat Waterlink op dat moment gewoon gezocht heeft naar een private speler die dat verhaal zou kunnen uitvoeren voor hen. Hè.
Maar dat is natuurlijk niet onbelangrijk of dat het gaat over de technologie ofwel het gaat over kapitaal.
Nee, het kapitaal, het financiële verhaal wordt echt door Vlaanderen aangeleerd, dus door PNV. In dit verhaal is Ecopak financieel veel minder relevant.
Maar ze zitten voor 51% in die joint venture en PNV samen met de rest van de overheid maar voor 49%.
Ja, maar dus de fabriek op zich is een belangrijk onderdeel van het plaatje, maar de rest, dus de aanvoer, de afvoer, hè, dat is ook een onderdeel van het financiële plaatje. Dus Ecopak werd erbij gehaald omdat het is een beursgenoteerd bedrijf, beschikt over behoorlijk wat kapitaal en zou eigenlijk een soort zekerheid mee aanbrengen om heel het project mee te stutten. Vandaar ook dat de Vlaamse overheid van meet af aan ermee haar schouders heeft ondergezet.
En hoe zit dat dan? Want daarover hebben we natuurlijk over de overheidsbestedingen en zo, want dat is dus de overheid die geld investeert en of een opdracht geeft. Hoe moet dat gebeuren? Is dat een klassieke gang van zaken, dat er dus al een bedrijf gecontacteerd wordt waarmee men dan in zee gaat?
In zo'n situatie, in die beginsituatie, was dat eigenlijk wel oké, omdat het belang van Ecopak in die constructie is eigenlijk dat zij hun site konden aanbrengen. Namelijk, ze hadden een soort opstalrecht op de site van Opel. Dus dat is eigenlijk een locatie dicht genoeg bij de Antwerpse haven om op een verdedigbare, commercieel verdedigbare wijze het gereinigd water te kunnen aanvoeren. Dus dat was eigenlijk hun sterkte op dat punt, hè, behalve hun kennis. En nou,
ik snap wel dat ze een sterk punt hebben, maar is, daar moet er niet noodzakelijk met openbare aanbestedingen gegaan worden in zo'n geval.
In dat geval niet, nee. Dat is pas, maar dan komen we natuurlijk bij het tweede luik. Achteraf is er een en ander gebeurd, maar dat kan ik misschien straks vertellen. Waarbij dat die specifieke positie van Ecopak volledig gewijzigd is. En dus daar... Dan spreken we op een heel andere manier over de overheidsopdrachten.
En niet onbelangrijk, we hebben dus die spelers nu, Aquafin, van de overheid dan uit, Aquafin, de portefeuillemaatschappij, dus de kapitaalverschaffer, en dan de drinkwaterbedrijf. Dan heb je de mannen, vooral mannen toch, die erachter zitten. Dat is niet onbelangrijk in het verhaal. Hè. Wie zijn die mensen die daar de sleutelrollen hebben?
Dat klopt. Dus aan de ene kant heb je natuurlijk Waterlink, dat is een intercommunale, die is in principe... qua raad van bestuur een afspiegeling van het college hier in Antwerpen. Daarnaast heb je PNV, dus de geldverschaffer. Dat is zeg maar een soort overheidsfonds van Vlaanderen die investeert in zinvolle projecten.
Dus het is wel normaal dat je daar politieke vertegenwoordiging in hebt. Want
ja, ook daar, dat is een politieke, maar wel belangrijk in dit verhaal is dat de voorzitter van PNV is de schepen hier in Antwerpen, Koen Kennis.
Dus een van zijn 15 jobs of wat het ook is?
Dat is een forse onderschatting, ja. dus PNV Vlaanderen, zeg maar Koen Kennis, Aquafin, een afspiegeling van het college. En daarnaast heb je Ecopak, dat eigenlijk een bedrijf is waarvan de hoofdaandeelhouder Algilo is. Dat is eigenlijk het bedrijf van Mark Koeken, met als voorzitter van de raad van bestuur Pieter Bourgeois. Dat is de zoon van Geert Bourgeois, de medestichter van de N-VA. Dus laat ons zeggen dat er wel een soort old boys network van sterk aan N-VA gelieerde mensen... daarmee de schouders onder.
Je hebt er twee opgenoemd, maar dat kan toeval zijn natuurlijk. Hè. Je hebt dus de Ecopak zelf en dan PNV met Koen Kennis. Maar dan heb je ook nog Waterlink.
Waterlink zelf is natuurlijk ook, heeft heel veel afvaardiging van N-VA in de Raad van Bestuur. Natuurlijk, heel het project is ook nog eens door de Vlaamse overheid gesubsidieerd. Hè. Daar is ook nog een keer een subsidie vrijgemaakt door Zohal Demir in der tijd als bevoegd minister. Dus ja, er zit heel veel geld dat echt wel aan N-VA gelieerd is achter het verhaal. Maar ik zeg het nog eens, in het begin, met recht en reden, hè, want het oogt als een zeer verdedigbaar ecologisch groen project.
Dat werd januari 2022 aangekondigd en dan, ja, ik denk dat was het later het jaar, dan is het, of was in 2023 is het verkeerd gelopen. Leg eens uit wat er toen gebeurd is.
Dus het is echt officieel verkeerd gelopen in september 2023, maar in de hele periode tussen de aankondiging begin 2022 en september 2023, waren er eigenlijk heel duidelijke signalen dat het project niet van de grond ging komen. Er zijn een aantal zaken gebeurd. Het zou ons te verleiden om die allemaal op te sommen, maar een heel belangrijk element daarin is dat Ecopak in heel die periode niet in staat was om financieel credibele gegevens op tafel te leggen om het project voldoende draagkracht te geven en realistisch te maken. Een aantal andere zaken die gebeurd zijn, de CEO van Waterlink, die is op een bepaald moment na een intern audit aan de kant geschoven door Waterlink. Die werd 2 dagen later letterlijk door Ecopak binnengehaald voor een vestiging in Frankrijk te openen. Dus je zag achter de schermen al dat er daar onvrede begon te groeien tussen de twee belangrijkste partners, namelijk Ecopak en Waterlink. De partijen zijn verder en verder uit elkaar gegroeid. Daar is ook zeer duidelijk onderling over gecommuniceerd. En in september 2023 heeft de Raad van Bestuur van Waterlink dat ook echt geofficialiseerd en gezegd: we stappen uit het project en we gaan het op eigen kracht doen. En ze hadden daar ook een zeer goed argument voor, want ondertussen had Waterlink, was de site van Covestro in de haven vrijgekomen, en had Waterlink daar een opstalrecht op gekregen. Met andere woorden, het grote voordeel van Ecopak, het terrein van Opel, verviel voor een nog veel interessantere locatie die Waterlink op eigen kracht had. Dus de beslissing van de Raad van Bestuur in september 2023 was: we gaan dit project op eigen kracht uitvoeren. In het eventuele geval dat er een fabriek wordt gebouwd, gaan we daar een openbare aanbesteding voor uitschrijven. En daar kan iedereen op intekenen. Dat kan zowel Ecopak zijn als eender welk ander bedrijf, want er zijn er best wel veel die dat zouden kunnen meebouwen, zo'n fabriek. Met andere woorden, september 23 is Ecopak volledig uit beeld en is er van heel het project Waterkracht, zoals het in 22 werd voorgesteld, geen sprake meer.
Misschien niet volledig uit beeld, maar toch formeel is was een memorandum of understanding dat was afgelopen. Ja. En er was, ja. En maar wat is er dan gebeurd? Dus dan zou je zeggen, dan heeft men een offerteaanvraag uitgeschreven voor dit project op de Covestro. Nee, dus de Covestro zit die onder de Liefkenshoektunnel ligt, op rechtover.
Ja, ja.
Tussen eigenlijk waar de raffinaderij van Total ligt. En, ja. Goed, en niet onbelangrijk, want er was ook nog een vestiging van Waterlink daar in de buurt, die ernaast zou komen, wat ook een argument
effectief
was.
Dus dat was ook nog eens een dubbele win voor Waterlink. Hè.
Maar ja, dus dat is niet, dat nieuwe plan dan, of het gewijzigde plan, is niet helemaal doorgegaan.
Ah wel, dus de beslissing van de Raad van Bestuur in, denk 6 september 2023 is echt cruciaal, om twee redenen. Aan de ene kant, omwille van het verhaal van, maar daar komen straks neem ik aan nog toe, het verhaal van wellicht beursmanipulatie door Ecopak. En aan de andere kant het politieke verhaal, omdat wat er daarna gebeurd is. Voor Ecopak was heel het verhaal van Waterkracht een cruciaal verhaal, omdat dat een referentieproject zou moeten worden, waarmee dat ze zouden aantonen aan hun beleggers: kijk eens wat wij kunnen, zo'n grootschalig project uitvoeren. En dat zouden ze dan vervolgens ook in andere landen in Europa en zo kunnen gaan uitvoeren. Dus voor hen valt of staat Ecopak in heel belangrijke mate met het project Waterkracht.
Inderdaad, ik heb eventjes naar de cijfers gekeken. Die hadden een beurswaarde ondertussen na de publicatie van jullie artikels wel wat gezakt, maar boven 200 miljoen. Maar de omzet een paar jaar geleden was maar 10, 20 miljoen. En dat is wel nu een zeer stijgende lijn aan het gaan. En dat project zou 150 miljoen waard zijn geweest.
Ja, dat is een heel belangrijk en voor ook financieel belangrijk verhaal. Maar de essentie ervan is dat het een soort referentie zou kunnen zijn, een soort portfolio waarmee dat ze dan elders in Europa zouden kunnen aantonen: kijk eens wat dat wij kunnen presteren. Dus met andere woorden, het moment dat Waterlink beslist om zich terug te trekken uit Waterkracht en dat het project de facto op zijn gat valt, ontstaat er een gigantisch probleem voor Ecopak. En dan zijn de poppen aan het dansen gegaan. Dan heeft Ecopak dat old boys network van N-VA aangesproken. is er een geheim, zijn er een aantal geheime vergaderingen gebeurd tussen de belangrijkste spelers. Voor Waterlink is dat de voorzitter, André Gantman van N-VA, die zonder zijn raad van bestuur daarin te kennen, is gaan onderhandelen opnieuw met Ecopak, Pieter Bourgeois.
Zoon en, van N-VA-stichter.
Ja, en ja. PNV, Koen Kennis en zijn kabinet.
N-VA-schepen ja. En kabinetschef of adviseur. Ja.
Daar is beslist dat koste wat het kost, Ecopak terug in het project zou moeten geduwd worden. En om dat te bewerkstelligen is John de Jager aan boord geroepen. Die moest eigenlijk een soort financieel verhaal neerpoten om te zeggen, ja, maar Ecopak is toch wel heel belangrijk en we moeten Ecopak terug aan boord halen.
Oké, dus wie is die John de Jager?
John de Jager is eigenlijk een ondernemer die in de tijd denk ik vooral bij BASF heeft gewerkt, maar die vooral een van de deep pockets van het Vlaams nationalisme is, die onder meer ook de Vlaams nationalistische rechtse opiniesite Doorbraak financiert. Dus dat is zeg maar iemand die bij de meubelen van zeer rechts Vlaams nationalistische beweging zit.
Ik las nu ergens dat hij ook een denktank actiegroep van Ivan van de Kloot Merito financiert.
Ja, dat is ongeveer op gelijker tijd ontstaan samen met de nieuwe financiering van Doorbraak.
Nou ja, want de nieuwe financiering van Doorbraak, je zegt nieuwe, is dat recentelijk?
Ik denk dat 1,5 jaar geleden is. Dat is eigenlijk, dat komt dus eigenlijk vanuit heel het Pro-Flandria-netwerk. Zeg maar de ondernemers die heel graag een N-VA-Vlaams belangmeerderheid in Vlaanderen zouden aan de macht zien komen.
Ja, dus die man werd erbij, maar door wie werd die dan gebruikt? Want hij is meer eigenlijk een bedrijfsleider, dacht ik. Hij is dus baas van de fabrieken geweest, niet de eigenaar, denk ik. Maar hij heeft er blijkbaar wel wat geld, waardoor hij die rechtse vehikels kan subsidiëren. Ja. En wie heeft er hem dan eigenlijk bij?
Nou wel, dus de vergadering, zeg maar, hè, waar dat ik daarnet over sprak, die eigenlijk incognito werd georganiseerd, die heeft dan John de Jager naar voren geschoven als een figuur die aan het investeringscomité van Waterlink een nota moest presenteren die zou duidelijk moeten maken dat Ecopak broodnodig was om het project opnieuw...
Dus een aantal mensen van N-VA die in die verschillende bedrijven en overheids- en private bedrijven zitten, hebben samengezeten en hebben beslist, we gaan John de Jager erbij halen,
ja.
Om een beetje de lobbyist te dienen voor de zaak van Ecopak.
Ja, en die heeft dan een fameuze PowerPoint-presentatie voor het investeringscomité gebracht. Wij hebben die in handen, die PowerPoint-presentatie, die is echt beleefd uitgedrukt niet echt overtuigend. Het is overduidelijk dat die enkel één doel deelt, namelijk Ecopak opnieuw aan boord van waterkracht hijsen. En een week daarna is er op de raad van bestuur van Waterlink beslist om de lijn De Jager te volgen en opnieuw de deuren open te zetten voor een samenwerking met Ecopak.
Oké, er is eerst intern overleg geweest onder die mensen. Dan hebben ze dus die voorstelling gedaan naar dus de raad van bestuur van Waterlink. Ja. En ik zie dat erop gezegd werd, even inhoudelijk, dat hij argumenteerde dat dus, je hebt altijd operationele kosten en kapitaalskosten. En er werd er geargumenteerd, ja, of de operationele kosten of Waterlink nu zelf voortgaat of met Ecopak verder doet, of opnieuw in zee gaat, dat is ongeveer hetzelfde. Maar het zal veel interessanter zijn voor Waterlink vanuit kapitaalkost, zeggen ze. Dus daarom, dat was het argument.
Ja, en dat argument, dat is bij die beslissing van september in 2023, waar dat...
Staan er daar verdere cijfers over in die presentatie?
Daar staan heel beperkte cijfers over in, ja. Maar staat vooral ook helemaal haaks op wat Waterlink eerder had beslist. Ja. Dus plots komen er nieuwe cijfers op tafel die iets helemaal anders moeten aantonen dan wat er eigenlijk al aangetoond was.
Ja. En waarom is dat allemaal een probleem? Of wat is er daar problematisch aan die gang van zaken?
Ja, je ziet, er zijn een aantal problemen. Aan de ene kant kan je je afvragen in hoeverre dat een politieke partij een beursgenoteerd bedrijf moet redden. Dat is een Mijn antwoord daarop zou zijn, dat is niet de taak van een politieke partij en die daarvoor ook nog eens overheidsgeld op tafel ligt om dat eigenlijk allemaal bol te werken. Mm-hmm. Dus dat is aan de ene kant de politieke vraag. Is dit nog gepermitteerd? Want dit is eigenlijk echt dichter bij een politieke vriendendienst kan je eigenlijk niet komen.
Is dat van, niet voor een beursgenoteerd bedrijf. Is dat tegen de Europese regels? Want Europa is er redelijk streng in dat soort...
Dat is een open vraag, die kunnen wij niet echt beantwoorden. Maar zeker in het tweede project, daar stelt zich de vraag... moet je daar dan geen openbare aanbesteding uitschrijven. Hè? Want dan is Ecopak aan boord gehaald voor de site van Waterlink. Dus daar is geen enkele grond meer om te zeggen, we pakken Ecopak en niet eender wie anders. Dus
ja, omdat het project was, op de grond die we hebben, gaan we daar een bedrijf laten vestigen. Dan moet je een openbare aanbesteding uitschrijven voor wie dat bedrijf zal zijn.
Ja, dus okay. Dat is niet Doffies Ecopak. Dat is gewoon doorgeduwd door, zeg maar, het N-VA Old Boys netwerk. Mm-hmm. Dus dat is aan de ene kant het verhaal over de politiek, zeg maar. Maar aan de andere kant is er ook nog heel het verhaal over, is er sprake van beursmanipulatie? En dat is denk ik een verhaal met zeer, zeer grote financiële consequenties. Want Ecopak heeft nooit gecommuniceerd over het feit dat ze uit hun referentieproject zijn geknikkerd. Dus dat is, ze hebben daar hun aandeelhouders niet over op de hoogte gesteld. En wat je de voorbije dagen gezien hebt, is dat de beurswaarde van Ecopak, laten we zeggen ergens van 15 naar ongeveer 10 is gezakt. Met andere woorden, per aandeel is er €5 verloren, wat dat, als je rekening houdt met de beurswaarde, iets van ongeveer €75 miljoen is die verdampt is, hè, plots. En dat vinden aandeelhouders, zoals Mark Koeken, natuurlijk helemaal niet plezant.
En wat zijn de evoluties nu van de laatste dagen? Want ik zie hier het laatste... Want ja, we hebben ook Trends gehad die erover bericht heeft. En die eerdere berichten, hebben jullie daarmee samengewerkt? Want het was precies... In eerste instantie zag ik alleen enkel berichten van Trends. Die later dan jullie berichten kwamen.
Ja.
En niet naar jullie berichten verwezen. En ze zeggen, Trends heeft dit en Trends heeft dat.
Ja, ze hebben wel in hun artikel telkens naar ons verwezen als het oorspronkelijke verhaal.
Ik zie dat in het laatste artikel, maar niet in iets van 14 van een week geleden, ja.
Ja, het zou kunnen, maar alleszins komen zij tot dezelfde conclusie als wij. En zij hebben daar, ik denk gisteren, nog een artikel naast gezet, waar vooral de evolutie na die fameuze raad van bestuur in 2024, waarbij Ecopak terug aan boord werd gehesen, nog een keer opnieuw op tafel komt. Dus ook in de communicatie die daarna komt. Er is toen wel beslist op de raad van bestuur dat er... wellicht opnieuw zou samengewerkt worden, maar is nooit formeel beslist om dat ook al effectief te gaan doen. En blijkbaar, en dat is wel zeer ernstig, heeft Ecopak toch opnieuw gecommuniceerd dat alles terug helemaal rond was. Dus eigenlijk heeft de CEO van Ecopak tot twee keer toe zijn aandeelhouders, zeg maar, hè, mensen die op de beurs actief zijn, bewust verkeerde informatie opgesolferd om de boel te kunnen redden.
Ik las op de site van Trends dat, september of zo vorig jaar, een YouTube-filmpje werd gepost dan door Ecopak, dat contractueel verankerd is de samenwerking en dat Waterlink daarna zo gecommuniceerd hebben van ja, maar dat klopt nog niet.
Dus dat is effectief wat gebeurd is. Waterlink bevestigd en dat staat ook letterlijk in de verslagen van de Raad van Bestuur, dat effectief nooit gebeurd is, terwijl Ecopak toch het tegenovergestelde heeft gezegd. Maar die aandelenkoers is op zich wel relevant, omdat op 10 en 11 maart publiceren wij ons verhaal. De koers staat sowieso al wel wat in een dalende lijn, maar dan zie je eigenlijk echt een beursval tot, ik denk, ongeveer €8. Daarna communiceert Ecopak om te zeggen, Apache, dat is rioljournalistiek. Niet geloven, in de tijd krijgen ze daar eigenlijk echt een redelijk gratuit forum om dat te vertellen. De term rioljournalistiek is in deze nog redelijk grappig, want enfin, het gaat over rioolwater.
En daarna gaat die koers weer naar boven, hè?
Ja, dus de koers gaat daar terug naar omhoog. Maar dus ondertussen, daarna publiceren wij van waarom dat hij ligt, met de documenten op tafel. Trends volgt en nu is de koers weer naar beneden aan het gaan. Dus je ziet hoe dat die communicatie van Ecopak die koers mee ondersteunt. En dan zie je ook direct de kracht van het geld, hè, daarachter. Dus je moet rekenen dat daar echt tientallen miljoenen verdampen. En ja, mensen die daar de eigenaar van zijn, vinden dat natuurlijk niet fijn.
En we gaan afsluiten, want je heeft binnen 5 minuutjes haar stuk, moet iemand bellen. Want ik zie dat hij van 5 dagen geleden nog altijd zegt, Waterlink heeft niet naar ons gecommuniceerd, de man van Ecopak.
Ja, maar ondertussen is dat aangetoond dat dat niet waar is.
Oké. En dus ja, is het gewoon afwachten nu?
Hoe dit verder loopt, ja. Ik denk dat het voornamijk het verder verloop kan zowel zal politiek gebeuren.
Ja, maar
gebeuren,
komt dat in de gemeenteraad of komt dat op Vlaams niveau naar boven?
Ik kan mij niet anders voorstellen...
PMV is Vlaams, maar dat is Koen Kennis die dan...
Jawel, ik kan mij niet anders dan voorstellen dat er zowel hier in Antwerpen op de gemeenteraad rond de intercommunale dan als op Vlaams niveau vragen over gaan komen.
Die dan staande maandag dan of zo?
Dat zou kunnen. Ik heb nog niet zicht op de laatste agenda. Ja, dus dat is iets politiek dat zich zal... afspelen. En het kan niet anders dan dat daar de harde documenten op tafel komen en dat dus alles nog eens, in zover dat nu al niet officieel is gebeurd, heel dat verhaal als een plumpudding in elkaar zakt van Ecopak. Dus dat kan niet anders.
Dan zal de premier moeten bovengehaald worden om de juiste framing te geven waarschijnlijk.
En dat is het politieke luik. En daarnaast heb je natuurlijk dat beursverhaal. Ja, daar, voor zo iemand die aandelen heeft in Ecopak is dat een dubbel verhaal. Aan de ene kant, zien die dat die CEO slecht en oneerlijk communiceert, dus wil je daar weg. Maar aan de andere kant, als je daar weggaat, zakt de zaak nog verder in elkaar. Dus dat trekt langs twee kanten.
Goed, dat wordt vervolgd. Nog heel kort, ik moet misschien gewoon vermelden dat jullie ook nog... Ja, jullie zijn een crowdfunding bezig. En je bent bijna aan het doel, €50.000.
Ja.
Waarom?
Omdat wij twee jonge onderzoeksjournalisten de kans willen geven om een half jaar bij ons op de werkvloer mee te draaien om zo zeg maar een nieuwe generatie onderzoeksjournalisten proberen op te leiden.
Dat was ook nog een interessant stuk van jou, maar dan moeten de mensen maar lezen over dus... Ja, een Poulain van Reinders, die dan, een baron, die dan geld zou aangenomen hebben van China en Rusland, geloof ik. En dat ook wel interessant vond ik, dat hij dat dan doorsluitte naar de rechts-Franstalige partij van Michel Modricamin. Daar hebben we dus geen tijd voor. Mensen moeten dat maar lezen op apache.be. En dan hebben we ook nog het magazine, dat is een paar weken geleden uitgekomen. Hè. Misschien gewoon, wat is het item daar?
Dat is eigenlijk geopolitiek. Nog voordat de zaak ontploft is met de komst van Donald Trump, hadden we beslist, we gaan echt een geopolitiek nummer maken. En het zijn dus eigenlijk allemaal verhalen over Rusland, China, Syrië, die geopolitiek als insteek hebben.
Dus dan moeten ze ook maar in... Waar zijn die allemaal te kopen eigenlijk, die Apache?
Er staat op onze website een kaartje waar je kan zien waar de dichtstbijzijnde winkel is, waar het magazine te koop is. Maar de makkelijkste manier is gewoon abonneren, dan krijg je het thuis in je brievenbus.
Ja, goed. Dank u wel, Tom Cochet van Apache, voor die toelichting, uitgebreide toelichting over die... hoeveel was het? 2 miljoen kubieke meter water. Ik heb het eens bekeken. Dat is ongeveer... als je 2 meter, een soort zwembad van 2 meter, dat is ongeveer 5000 Olympische zwembaden. En als je zo 2 meter diep zou gaan, dan zou je de oppervlakte van ongeveer alles binnen de ring in Antwerpen hebben. Ik denk dat dat 12 vierkante kilometer is.
Zo heb ik het nog nooit berekend, maar het klinkt wel duidelijk.
Ja.